Goedenavond, broeders en zusters, beste vrienden. Het onderwerp is bekend. We mogen vanavond spreken over Jona, daar een begin mee maken. En u weet dat er nog een tweede lezing volgt, waarbij we dan ook Jona nog verder zullen volgen in wat hij ons te zeggen heeft. Ik had gedacht om eenvoudig dat boekje van vier hoofdstukken te verdelen in 2x2. Dus vanavond gaan we het vooral hebben over hoofdstuk 1 en 2. En dan de volgende keer DV over hoofdstuk 3 en 4. De profeet Jona. We gaan hoofdstuk 1 en 2, het zijn maar korte hoofdstukken, gaan we lezen met elkaar. Fijn dat u weer meeleest. Het woord des Heren kwam tot Jona, de zoon van Amittai. Maak u op, ga naar Nineveh, de grote stad, en predik tegen haar, want haar boosheid is opgestegen voor mijn aangezicht. Maar Jona maakte zich op om te vluchten naar Tarsis, weg van het aangezicht des Heren. En hij ging naar Jafo en vond een schip dat naar Tarsis zou gaan. Hij betaalde de vrachtprijs daarvan en ging scheep om met hen naar Tarsis te gaan, weg van het aangezicht des Heren. Maar de Heren wierp een hevige wind op de zee en er ontstond een zware storm op de zee, zodat het schip dreigde te worden stukgeslagen. De schepelingen werden bevreesd en riepen ieder tot zijn God. En zij wierpen de lading die in het schip was in zee, om het daardoor lichter te maken. Jona echter was in het ruim van het schip afgedaald en hij had zich daar neergelegd en was in een diepe slaap gevallen. En de gezagvoerder kwam bij hem en zei tot hem: hoe kunt gij zo vast slapen? Sta op, roep tot uw God. Misschien zal die God onzer gedenken, zodat wij niet vergaan. En ze zeiden tot elkander: komt, laat ons het lot werpen, opdat wij te weten komen door wiens schuld dit onheil ons treft. Zij wierpen het lot en het lot viel op Jona. Toen zeiden zij tot hem: deel ons toch mee door wiens schuld dit onheil ons treft. Wat is uw bedrijf en van waar komt gij? Wat is uw land en van welk volk zijt gij? En hij zeide tot hen: ik ben een Hebreër. En ik vrees de Heere, de God des hemels, die de zee en het droge gemaakt heeft. Toen vreesden de mannen met grote vrees. En zij zeiden tot hem: wat hebt gij toch gedaan? Want die mannen wisten dat hij op de vlucht was, weg van het aangezicht des Heeren. Want dat had hij hun medegedeeld. En zij vroegen hem: wat zullen wij met u doen, opdat de zee ophouden tegen ons te woeden? Want de zee wordt hoe langer hoe onstuimiger. En hij antwoordde hun: neemt mij op en werpt mij in de zee, en de zee zal ophouden tegen u te woeden. Want ik weet dat door mijn schuld deze zware storm tegen u is opgestoken. Maar de mannen roeiden om het schip weer aan land te brengen. Doch zij waren daartoe niet in staat, omdat de zee hoe langer hoe onstuimiger tegen hen werd. Toen riepen zij tot de Heere en zeiden: ach Heere, laat ons toch niet vergaan om het leven van deze man. En leg geen onschuldig bloed op ons, want gij Heere hebt gedaan gelijk u behaagde. Daarna namen zij Jona op en wierpen hem in de zee. En de zee hield op met woeden. En de mannen vreesden de Heere met grote vrees. En zij slachten de Heere een offer en deden geloften. En de Heere beschikte een grote vis om Jona in te slokken. En Jona was in het ingewand van de vis 3 dagen en 3 nachten. En Jona bad tot de Heere zijn God uit het ingewand van de vis. Hij zeide: ik riep uit mijn nood tot de Heere. En hij antwoordde mij: uit de schoot van het dodenrijk schreeuwde ik. Gij hoordet mijn stem. Gij had mij geworpen in de diepte, in het hart der zee, en een waterstroom omving mij. Al uw brandingen en uw golven gingen over mij heen. En ik zeide, verstoten ben ik uit uw ogen. Zou ik ooit weer uw heilige tempel aanschouwen? Wateren omringden mij, zij bedreigden mijn leven. De diepte omving mij, met zeewier was mijn hoofd omwonden. Tot de grondvesten der bergen zonk ik neer. De grendelen der aarde waren voor altoos achter mij. Toen trokt gij mijn leven uit de groeven omhoog, o Heere mijn God. Toen mijn ziel in mij versmachtte, gedacht ik de Heere en mijn gebed kwam tot hem in zijn heilige tempel. Zij die nietige afgoden dienen, geven hem prijs die hun goede tierenheid is. Maar ik, met lofzegging, wil ik u offeren. Wat ik beloofd heb, wil ik betalen. De redding is des Heren. En de Heere sprak tot de vis en deze spuwde Jona uit op het droge. Tot zover. Ja, het boekje Jona zou je kunnen zeggen. Want het is inderdaad een klein boekje met 4 korte hoofdstukken. En dan is het ook een van andere kleine Bijbelboekjes. Het is er één in de serie, zou je kunnen zeggen, van 12, namelijk van de 12 kleine profeten. Jona is daar één van. Maar Jona is compleet anders dan de andere profeten, dan die andere 11 kleine en ook dan die grote profeten. En waarom is hij anders? Nou, als u die grote profeten leest, als u die 11 andere kleine profeten leest, dan vindt u daar heel veel woorden die God aan de profeten gaf om door te geven aan zijn volk Israël. Soms ook aan de 2 stammen, soms ook aan de 10 stammen, maar ook aan het totaal van alle 12 de stammen. En ga je nu naar het boekje Jona, dan is het zo dat je eigenlijk heel weinig woorden vindt die hij moet doorgeven. Eigenlijk zijn die profetieën van Jona maar één stuk. Er is maar één werkelijke uitspraak van de Heere naar Jona toegekomen die hij moet doorgeven. En die uitspraak die vind je in hoofdstuk 3, waar hij moet verkondigen aan de Nineviten dat binnen 40 dagen heel Nineveh omgekeerd zal worden. En dat is het enige woord wat de Heere hem gaf om door te geven aan anderen. Dat is dus bijna niets, zou je kunnen zeggen. Mag je hem dan wel een profeet noemen? Nou, als u het boekje Jona leest, dan vindt u dat woord profeet daar ook niet in vermeld. Je zou haast kunnen twijfelen. En dan is er nog iets bijzonders aan de hand, en dat is dit, dat alle andere profeten spreken, zoals ik al zei, tot de stammen van Israël, tot het volk Israël. Maar Jona spreekt helemaal niet tot het volk Israël. Die spreekt straks tegen de Ninevieten, tegen die grote stad daar in Assyrië. In het algemeen gesproken tot heidenen en niet tot het volk Israël. Dat is ook al heel bijzonder. Dus een kleine profeet met maar één profetie om door te geven als het om het woord gaat dat hij moet spreken. En dan naar de heidenen om dat daar te brengen. Ja, je zou hem eigenlijk niet verwachten in deze rij van profeten. En toch is Jona, we komen daar zo op, een profeet. Nog iets. Even terloops erbij vermeld. Weet u dat er in het Nieuwe Testament, waar je schrijvers vindt die allemaal het oog hebben op de volkeren die tot bekering moesten komen en die, ja, waaruit de gemeente zou ontstaan, de kerk van de Heer Jezus Christus. Weet u dat er bij al die schrijvers die op de volken gericht zijn, één is, ook weer een kleine profeet zou je kunnen zeggen, maar die nu niet de volken aanspreekt, maar als uitzondering Israël aanspreekt. Welke profeet is dat? Wie weet dat? Jacobus spreekt tot de 12 stammen in de verstrooiing. Heel bijzonder eigenlijk, hè? In het Oude Testament, zo'n kleine profeet die naar de volken moet, terwijl alle andere profeten tot Israël spreken. In het Nieuwe Testament, één profeet die naar Israël spreekt, in tegenspraak van al die andere profeten. Heel bijzonder eigenlijk. Jawel, Jona, een profeet, is die wel een profeet? En dan zeggen we volmondig ja. Waarom? Omdat Gods woord dat zelf zegt. Zowel in Oud Testament als in Nieuw Testament vindt u Jona als profeet aangeduid. We gaan het even lezen. Dat is iets heel belangrijks. U vindt dat in 2 Koningen 14. Als u dat even wilt opzoeken, dan ziet u dat Jona werkelijk een profeet was. Al zegt zijn eigen boekje dat dus niet, dan toch vindt u dat in 2 Koningen 14. En wel, ik lees dat stukje maar even vanaf vers 23 tot 27. 2 Koningen 14, vers 23. In het 15e jaar van Amazia, de zoon van Joas, de koning van Juda, werd Jerobeam, de zoon van Joas, de koning van Israël, koning te Samaria. Hij regeerde 41 jaar. Hij deed wat kwaad is in de ogen des Heren. Hij week niet af van al de zonden die Jerobeam, de zoon van Nebat, Israël had doen bedrijven. Hij heroverde het gebied van Israël van de weg naar Hama tot de zee der vlakte, volgens, nu komt het woord dat de Heere, de God van Israël, gesproken had door zijn knecht, de profeet Jona, de zoon van Amittai uit Gathhefer. Want de Heere had gezien dat de ellende van Israël zeer bitter was, dat het met hoog als met laag gedaan was en dat er geen helper was voor Israël. Maar de Heere had niet gezegd dat hij de naam van Israël van onder de hemel zou uitwissen. Dus verloste hij hen door Jerobeam, de zoon van Joas. Ziet u staan hier dat Jona genoemd wordt de knecht van de God van Israël, en dat hij ook genoemd wordt de profeet Jona. En dat staat wel in Jona, dat hij de zoon was van Amittai. Dus het is dezelfde. Ja? En dan ook nog hier extra dat hij kwam uit Gathhefer. Dat was een plaatsje niet zo ver van Nazareth verwijderd. In het tienstammenrijk dus, en iets ten noordoosten van Nazareth, daar lag dat plaatsje Gathhefer. Dus Jona is wel degelijk in de Bijbel, in het Oude Testament, aangeduid als een profeet. Jawel. Maar dat beperkt zich niet alleen tot het Oude Testament. Ook in het Nieuwe Testament vind je Jona heel duidelijk terug. En daarvoor gaan we even naar Matteüs hoofdstuk 12. En dat is een heel belangrijk stukje. Dat willen we graag lezen. Het is namelijk Matteüs 12 vers 38. Waarboven staat in de NBG de vraag om een teken. De vraag om een teken, vers 38 van Matteüs 12. Een heel belangrijk stukje om te kennen. Ik zal u zeggen dat alvast, ik zeg dat alvast, dat Jona ook genoemd wordt in hoofdstuk 16. Daar wordt hij genoemd in verband met het teken van Jona. En ook in Lucas 11 vindt u hetzelfde bijna als wat hier in Matteüs 12 staat over die vraag om een teken. Dus op nog twee andere plaatsen. Maar wij verperken ons vanavond tot Matteüs 12, vers 38. Toen antwoordden hem enigen der schriftgeleerden en fariseeën en zeiden, meester, wij zouden wel een teken van u willen zien. Maar hij antwoordde hun en zeide, een boos en overspelig geslacht verlangt een teken, maar het zal geen teken ontvangen dan het teken, en daar hebt u het, van Jona de profeet. Dus Oud en Nieuw Testament vertellen het ons heel duidelijk dat Jona een profeet is geweest. Want gelijk Jona 3 dagen en 3 nachten in de buik van het zeemonster was, zo zal de zoon des mensen in het hart der aarde zijn, 3 dagen en 3 nachten. De mannen van Nineve zullen in het oordeel opstaan met dit geslacht en het veroordelen. Want zo hebben zich bekeerd op de prediking van Jona. En zie, meer dan Jona is hier. De koningin van het zuiden zal in het oordeel optreden met dit geslacht en het veroordelen. Want zij is gekomen van de einden der aarde om de wijsheid van Salomo te horen. En zie, meer dan Salomo is hier. Dus Oud en Nieuw Testament spreken van Jona de profeet. Ik ga nog even terug naar wat we gelezen hebben uit 2 Koningen 14. U zult dat begrepen hebben, maar daar heeft Jona, en daar is hij niet voor weggegaan, dat deed hij heel graag. Daar heeft hij een profetie uitgesproken, dat Israël, het 10-stammenrijk, het gebied zou terugveroveren wat de Arameërs, de Syriërs, uit Damascus hadden veroverd. Ja, nou dat is mooi. Als je een goede boodschap mag brengen en als je mag zeggen, het land dat we kwijtgeraakt zijn, dat komt weer terug. Dat profeteerde Jona. En dat deed hij graag. Want dat was genade van God, dat dat volk, dat er ellendig aan toe was door eigen schuld, dat dat volk toch in die omstandigheden dus zelf verkeerd staan en dan toch nog genade van God ontvangen om terug te krijgen wat je verloren had aan de vijand. Jazeker. Maar die profetie heeft Jona dus uitgesproken dat dat gebied weer terug zou komen. En dat is ook gebeurd. We hebben gelezen van 2 Jerobeams. De eerste was Jerobeam de tweede, zo noemen we hem. Die ten tijde van Jona of even later dan Jona geleefd heeft. En die hij eigenlijk heeft aangekondigd als die verlosser die Israël dat gebied zou teruggeven. Jazeker. Maar ook in het Nieuwe Testament vinden we hele belangrijke zaken over de profeet Jona, zoals gezegd. En dan ga ik toch ook even weer terug naar Matteüs 12 alvast. Want daar is iets heel bijzonders te vinden. Daar vinden we dat daar 2 geschiedenissen worden aangehaald in vers 38 tot en met 42. De eerste is de geschiedenis, ik noem dat met opzet zo, de geschiedenis van Jona. En het tweede is de geschiedenis van de koningin van het zuiden. Niet waar? Die naar Salomo gekomen is om de wijsheid van Salomo te horen. Een bekende geschiedenis. En dan moet u goed van me willen meenemen. Dat dat in één adem wordt verteld. Die geschiedenis van Jona en die geschiedenis van die koningin uit het zuiden. Want u weet, net zo goed als ik, dat er vandaag de dag heel wat theologen zijn en heel wat christenen zijn die het echt niet kunnen geloven dat het verhaal van Jona waar is. Die er gewoon voor omgaan en zeggen, ja wacht nou even. Een man 3 dagen en 3 nachten in een vis, dat meen je toch niet. Dat meen je toch niet. En dat een stad als Nineve, waar 100.000 mensen wonen, misschien wel 1 miljoen... dat hij zich zou bekeerd hebben door 1 man die daar gekomen is en die daar van God heeft gesproken dat het zou worden omgekeerd. Geloof je dat die hele stad daardoor tot bekering is gekomen? En dat verhaal van die wonderboom, dat staat dan in hoofdstuk 3, 4, weet u wel. Geloof je dat dan? Nee toch. Dus dat boek Jona, dat wordt door heel veel theologen gezien als iets van, ja, dat het wel een zinnebeeldige voorstelling zal hebben, nietwaar? Dat het wel figuurlijk gezien kan worden, symbolisch gezien kan worden, maar dat Jona echt bestaan heeft en dat hij echt een profeet is geweest en dat het waar is wat hij daar zegt. Ja, daar kunnen we toch echt niet in meegaan, hoor. Nou, die geluiden vindt u heel makkelijk om u heen. En dat is vreselijk jammer. Dat is vreselijk jammer. Want als je hier iets aan afdoet aan dit boek, dan betekent dat heel eenvoudig dat je afdoet aan de grote werkelijkheden die er van God uit zijn. En ik wil er één noemen die heel centraal staat in dit gedeelte en wat we zo pas gelezen hebben, en dat is deze uitspraak: de redding is des Heren. Wat blijft daarvan over? Als je niet gelooft in een werkelijk bestaande Jona, in een werkelijke profeet die er geweest is, en die dan misschien maar één profetische uitspraak heeft gedaan naar de Nineviten, maar die, en dat moet u onthouden, als persoon in die geschiedenis zelf profetie is. Ik las een boek bij de Bijbel, een beschouwing van een zekere broeder Rocher, en die zegt: Jona en zijn geschiedenis is profetie in actie. Het boek zelf, Jona zelf in die geschiedenis, zoals hij naar voren komt, is profetie. En ik vind dat prachtig om dat boekje zo te lezen als profetie. En dan zult u zeggen: van wat bedoelt u nou? Dat ga ik u vertellen. Ik geloof dat er in viererlei opzicht heel duidelijk sprake is van profetie. En dan niet als het gaat om een tekst, om een woord van God dat gebracht moet worden, maar daar waar de geschiedenis van Jona, waar Jona zelf wordt gezien. Ik geloof dat de geschiedenis van Jona, dat dat ons precies vertelt zoals het met een mens gesteld is van nature, die op de vlucht is voor God. In de tweede plaats kun je naar de mens kijken die tot geloof gekomen is en een getuige moet zijn voor God hier op aarde. Zoals Jona een getuige moest zijn van God. En dan kun je zeggen: wat kunnen we leren van Jona als getuige van God? En misschien moeten we ook zeggen: en wat moeten we niet doen zoals Jona dat deed? Er is een gezegde van: een mens is nooit te oud om te leren. Maar misschien moet je ook aanvullen met: en een mens is ook nooit te oud om af te leren. Dat is een andere zaak, maar daar mag je wel goed rekening mee houden. Je mag naar Jona kijken zoals hij profeet, getuige van God is geweest. En wat heeft hij goed gedaan? En wat heeft hij niet goed gedaan? Wij komen daar zo meteen op terug. Als derde kun je Jona lezen en voor je hebben niet de mens in het algemeen, niet een gelovige als getuige op aarde zozeer, maar dat je ernaar gaat kijken en vertelt dat boek ons ook iets over het volk Israël. Nou, ik mag u vertellen, misschien wist u dat ook wel, maar dat het volk Israël, en dat is dan het onderwerp voor de volgende keer in het bijzonder, als de Heer het goed geeft, dan zullen we dat boek Jona lezen als zijn verhaal dat weergeeft hoe het met Israël is gesteld. Weet u dat het binnenkort Yom Kippur is, over een dag of 10, hè? En ik wil dat toch alvast vertellen, hoewel we het de volgende keer een speciaal over gaan hebben, zo de Heer wil. Maar ik wil toch alvast zeggen dat in die 10 dagen voor Yom Kippur, en dat is 26 september, dus we zitten er precies 10 dagen voor, zou je kunnen zeggen, dan gaan Joden één Bijbelboekje heel bijzonder lezen en op zichzelf toepassen. En dat is het boek Jona. Op Yom Kippur, op de dag van de grote verzoening, op die dag leest de orthodoxe Jood het boekje Jona. En dan lezen ze dat boek en dan zeggen ze: ja, wij mogen onszelf wel onderzoeken of wij niet net als Jona gefaald hebben. Wij hebben onszelf voor de Heere God te verootmoedigen. Ja, dat zou goed zijn als we dat deden. Wij hebben ons eigenlijk te bekeren. Ja, ja. En ik heb ergens gelezen dat ze dan heel vaak uitkomen bij de uitspraak, wij zijn Jona. Nou, dat zegt wel wat. Dat volk erkent dus dat ze in hun getuigenis gefaald hebben. Want daar zullen we straks meer over horen, omdat Jona zo gefaald heeft in zijn getuigenis. En dan het vierde, dat is, ja, misschien zou je dat voorop moeten stellen. Je mag bij elk Bijbelboek wat je leest en bij alles wat je je afvraagt, in de eerste plaats wel vragen, zegt het ons ook iets over de Heer Jezus Christus? Dat is toch de rode draad, hè, door de Bijbel heen, de persoon van de Heer Jezus Christus. Nou, dat wist u allemaal, dat hebben we ook al gelezen in Matteüs 12. Zoals Jona 3 dagen en 3 nachten geweest is in de buik van de vis, zo zal de Zoon des Mensen 3 dagen en 3 nachten zijn in de schoot van de aarde. Ja, daar is een vergelijking te maken tussen wat Jona overkomen is en wat de Heer Jezus Christus zou overkomen. En Christus spreekt daar zelf over. Zowel in Matteüs 12 als ook in Lucas 11. En dat is belangrijk om ook dat vooral mee te nemen. Dus eigenlijk kun je zo in dat boek profetie vinden over de mens, zoals hij van nature geboren wordt en hier leeft op aarde. Je kunt ook naar Jona kijken en je afvragen, hoe zit het met Jona als getuige van God en voor God? Je kunt ernaar kijken en zeggen, het heeft alles met Israël te maken. Het vertelt ons over Israël en wat Israël heeft gedaan door de eeuwen heen en waar het nu zit, verworpen door de Heere, toch? Als getuige hier op aarde, ja. En je kunt je afvragen, zegt het ons ook iets van de Heer Jezus Christus? Dan wordt het boekje heel erg rijk en dan herhaal ik heel graag die woorden. Hier zie je profetie in actie. Het verhaal zelf is profetie. Jona is profetie. Jona vertelt ons van wat er aan de hand is met mensen, met gelovigen, met het volk Israël en met Jezus Christus. En wat is het mooi als je daarover nadenkt. En dan komt de Heer Jezus elke keer heel centraal te staan. Geweldig is dat. Jona, we gaan naar zijn boekje terug en gaan kijken naar Jona die op de vlucht is voor God. Hè? Het woord des Heren, zo begint dat boekje. Het woord des Heren dat kwam tot Jona, de zoon van Amittai. Maak u op en ga naar Nineveh, de grote stad, en predik tegen haar. Want haar boosheid is opgestegen voor mijn aangezicht. Maar Jona maakte zich op om te vluchten naar Tarsis. Dat lag waarschijnlijk in Spanje. Anderen denken ook wel aan India. Maar we houden het maar op Spanje, waar de meesten naar verwijzen. En hij ging naar Jafo en vond een schip dat naar Tarsis zou gaan. Hij betaalde de vrachtprijs daarvan en ging scheep om met hen naar Tarsis te gaan, weg van het aangezicht des Heren. En de Heren wierp een hevige wind op de zee en er ontstond een zware storm op de zee, zodat het schip dreigde te worden stuk geslagen. Nou hebben we nog maar 4 versen gelezen. Maar wat een actie eigenlijk, hè? Als je hier ziet wat er in die 4 versen alleen al staat. Dat is de ene actualiteit na het andere. En het heeft allemaal wat te zeggen, broeders en zusters. Het woord des Heren kwam tot Jona. Hij moet naar Nineveh gaan. Maar wat doet hij? Hij gaat weg van het aangezicht des Heren. Weet u hoe vaak dat in hoofdstuk 1 staat? Weg van het aangezicht des Heren. Dat moeten we dus goed weten. Dat staat er 3 keer. 2 keer hier in vers 3. En als u even kijkt ook naar vers 10 aan het eind, dan ziet u het nog een keer staan. Weg van het aangezicht des Heren. Dat moet ons dus goed voor de aandacht staan, dat deze profeet een dienstknecht van God, hebben we gelezen in het Oude Testament, 2 Koningen 14. Een knecht van de God van Israël. En die zegt, eigenlijk keihard, en dat doe ik niet. En hij gaat weg van het aangezicht des Heren. Hij was niet de eerste van wie dat staat. U kunt al heel vroeg in de Bijbel lezen van een man die dat als eerste gedaan heeft, waar we tenminste dat van lezen. En dat was Kaïn. Kaïn, die ging naar het land Not, nietwaar? Nadat hij Abel gedood had. En hij ging in oostelijke richting. Hij vertrok. Hij ging weg van het aangezicht des Heren. En ja, dat komt niet goed. Dan heb je niet meer de Heere God voor je aandacht. Ben je met open vizier op God gericht, maar dan heb je God in de rug. En dan kijk je alleen maar meer naar deze aarde, naar deze wereld. En om je daar wel in te bevinden. Ik weet niet of u dat wel eens gehoord hebt, maar dat vind je bij Kaïn heel bijzonder. Hè? Die heeft een nageslacht gehad, dat wordt allemaal vermeld in hoofdstuk 4 van Genesis. Maar dan op een gegeven ogenblik staat er dat hij een zoon had die Lamech heette. Die had twee vrouwen, Ada en Zilla. Ada had twee jongens, Jabal en Jubal. En Zilla had een zoon die heette Tubal-Kaïn. En dan staat er van die drie jongens iets heel aparts. De één, Jabal, die woonde in tenten bij de kudde. Jubal, die had de fluit en de citer. Dat was de man van zang en muziek, zou je kunnen zeggen. En dan heb je nog Tubal-Kaïn. Dat was iemand die met metaal, met ijzer en met koper werkzaam was. Ja, en zo heeft iemand eens een keer gezegd, zo heb je drie grote belangen voor mensen die met de rug naar God staan en die het daarvan moeten hebben. En dat is de economie, als eerste bij Jabal. De cultuur bij Jubal. En nog eens een keer de techniek bij Tubal-Kaïn. Ik vond dat wel heel treffend toen ik dat een keer hoorde, een keer las. Ik dacht, ja, als je met de rug naar God staat, dan zijn daar deze drie dingen die mensen interesseren. Vanmiddag stond ik vlakbij ons huis bij een project, een bouwproject. En er was een man die zat in een scootmobiel ernaar te kijken. Hele grote kraan die daar bezig was om die grote stukken beton, ja, als een blokkendoos in elkaar te zetten. Zo gaat het tegenwoordig, hè? En hij stond ernaar te kijken met open mond, zou je kunnen zeggen. En ik ging een poosje naast hem staan. Ik zei, dit is werkelijk fantastisch. En zo, als dat tegenwoordig gaat. Ja, zit hij. En die kraan, wat een geweldig ding. Ik zei, ja, een stukje techniek, hè. Ja, je hebt dat net overdacht en dan kom je er ook makkelijk op natuurlijk. Ik zei, van een stukje techniek, hè. Ja, zit hij in mijn scootmobiel. Apparaat van 6.000 euro, moet je nagaan. Maar ik kan er alles mee. En dan ging hij over de techniek spreken. Toen heb ik hem dat verteld. Ik zeg, ja, ik zeg, dat is ook zo. Die techniek, dat is wat tegenwoordig. Hè? Daar heb je wat aan, daar kun je wat mee. En zo kwamen we nog even natuurlijk op de economie en op de cultuur. En hij stemde in. Ik zeg, maar als je niet meer hebt dan dat. Oh, ja. En ik wees naar boven. Ik had hem wel eens vaker gesproken, dus hij kende me wel een beetje. Ik zeg, er is meer, hè. Ja, nou, het is één minuut voor één, zei hij. Ik moet nu weg. Ik moet om 1 uur ergens zijn. Ik wil er niet van zeggen dat niet zo was, zo begrijpt u me goed. Maar toch, we konden niet verder doorspreken. Maar voelt u wel, het is wel waar dat mensen heel vaak ingenomen zijn met deze drie grote, ja, wat moet ik zeggen, bezigheden die mensen kunnen hebben en waar ze uit leven en waar ze mee bezig zijn. Neem alleen maar de economie van vandaag. De dag, hoe daarover gepraat wordt, dat heeft mensen totaal in beslag. Net zo goed als die andere twee ook. Maar er is gelukkig ook, ik noem maar iets, een God van Sem. Hè? En zo kun je ook naar een andere kant kijken. En zijn er ook, ja, in alle tijden gelovigen geweest die een open oog hebben gekregen voor wie de Heere God zelf is. Ja. We lezen hier dat Jona op de vlucht gaat, weg van het aangezicht des Heeren. En dat niet alleen, maar hij zit ook op een hellend vlak. Ook een gelovige kan een levensweg gaan waarbij je op een hellend vlak naar beneden gaat. En je een grote prijs moet betalen. Ja, ja, want Jona, daar lees je van 3 keer, als je de Statenvertaling hebt kun je dat heel goed vinden, dat hij afdaalt. Hij daalde af naar Javo, het tegenwoordige Jaffa, weet u wel. Hij daalde af naar Javo, hij daalde af in het schip. naar het schip, moet ik zeggen. En dan even later daalt hij ook nog in het schip af en gaat in het ruim van het schip liggen te slapen. Broeders en zusters, beste vrienden, Jona is op de vlucht voor God. En dat heeft hem een hele prijs gekost. Zoals ook hier gezegd wordt dat hij de vrachtprijs betaalde. Het leek allemaal zo goed, hè? Er lag een schip voor hem klaar, zou je kunnen zeggen. Hij kon zo instappen en betalen en weggaan. Ja, zo lijkt het leven van een mens soms wel aangenaam te kunnen worden, hè? Je hebt zo je doelen voor ogen en je denkt van zo komt het goed, die kant op en dan lukt het allemaal wel. Maar je moet niet menen dat je voor de Heere zou kunnen vluchten. Dat is de eerste belangrijke boodschap. Jona die heeft toch ook Psalm 139 gekend. Die psalm kent u ook. Hele belangrijke psalm die regelmatig in beeld is. Maar waar ook een paar hele belangrijke dingen staan en die we heel goed kunnen betrekken op wat Jona gedaan heeft. Als u even kijkt naar vers 7 van Psalm 139, dan staat daar: Psalm 139, vers 7. Waarheen zou ik gaan voor uw geest? David is die dat zegt. Waarheen vlieden voor uw aangezicht? Steeg ik ten hemel? Gij zijt daar. Of maakte ik het dodenrijk tot mijn sponde? Gij zijt er. Nam ik vleugelen van de dageraad? Ging ik wonen aan het uiterste der zee? Ook daar zou uw hand mij geleiden. Uw rechterhand mij vastgrijpen. Ziet u dat de Heere God alwetend is, maar ook alomtegenwoordig is? En dat een Jona wel kan denken dat hij op de vlucht kan gaan voor de Heere God, maar dat dat gewoon niet haalbaar is voor een mens. God weet elke schuilplaats te vinden. Hij wist ook Jona te vinden. Ja, een Jona die een verkeerde weg ging, die een zondige weg ging, weg van het aangezicht des Heren. God weet hem te vinden. Ik lees in mijn Bijbeltje een tekst, u weet hem ook wel, vaker genoemd denk ik ook wel, maar dat is in Numeri, je hoeft dat niet op te zoeken. Numeri 32 vers 23, daar staat: uw zonde zal u vinden. En dat is een belangrijke tekst. Uw zonde zal u vinden. Reken er niet op dat als je op een verkeerde, op een zondige weg zit, dat je niet iets gaat kosten, maar dat je daarvoor betalen moet. Dat een ongelukkige zaak gaat worden vandaag of morgen. En vooral in je verhouding naar God toe natuurlijk. Jazeker. En dan nog iets. Ja, je moet leren luisteren in het leven naar wat God te zeggen heeft. Er is een andere psalm. Ik weet niet of ik hem zo helemaal kan citeren, dat gedeelte wat ik bedoel, maar het is Psalm 32, waar staat: ik leer en onderwijs u aangaande de weg die gij gaan moet. Ik raad u, mijn oog is op u. En dan even later: wees niet trots, hè? Zoals een paard, zoals een muildier dat kan zijn. Wees niet trots, als een paard en als een muildier, welks trots men bedwingt met toom en bit. Nou, dat is weer zo'n tekst, hè, die je hier eigenlijk bij moet plakken in je Bijbel, zou ik haar zeggen. Hè. Een mens dus die op de vlucht gaat voor God, die zich niet laat leren en raden door de Heer, en die uiteindelijk te maken krijgt met de harde hand van de Heer. Want een paard en een muil die worden tenslotte met toom en bit geleid. En dat is niet zonder pijn. Dan moet er wel eens aan getrokken worden. Aan die leidsels, niet waar? Dat kan je meemaken. En soms dan moet de zweep er wel overheen. Ik heb één keer meegemaakt, ik weet niet of u dat ooit hebt meegemaakt, maar dat een paard dan ook geen stap verder mee wilde doen. We zaten in een huifkar in de buurt van Ter Apel. En er was een boer daar die huifkar ter beschikking stelde. Dat zal wel voor een bepaalde prijs zijn geweest. Maar goed, we zaten met een aantal mensen in die huifkar. Twee paarden ervoor. En op een gegeven ogenblik blijft één paard staan. En die wou ook echt geen stap meer verder. En die man die daar de leidsels in de handen had, die probeerde met zachte hand. Hij ging, dat had hij nog nooit meegemaakt. Dus hij gaat van die huifkar af en gaat naast het paard staan, streelt het wat en probeert hem zo een paar stapjes. Maar nee hoor, geen stap verder. Ten slotte werd hij kwaad, de zweep eroverheen, maar het paard bleef staan. En we hebben lopend verder moeten gaan, omdat dat paard niet verder wilde. Als je dat één keer meegemaakt hebt. Dat een paard stil blijft staan en niet verder wil. Nou, zo is het bij Jona geweest. Die wilde gewoon compleet niet wat God van hem eiste. Wat God van hem vroeg. En hem mocht vragen, want het was zijn knecht. Het was zijn profeet. En Jona die vertikte het gewoon. Hij wilde het niet. Afgelopen zondag, daar denk ik nu ineens aan, toen was er voor groot nieuws, voor de EO, een goed 8 uur is dat, zondagsmorgens, was er hier uit Nunspeet een predikant, Rodenburg kan dat zijn? Ja, die was ervoor. En die zei daar iets waarvan ik dacht, ja, dat heeft ook te maken met Jona, zou je kunnen zeggen. Hij zei, een mens kan iets in zijn hoofd hebben, dat daar zo vast zit, dat je hem niet zo ver krijgt dat hij het loslaat en meekomt in een andere richting. En dat gebruikte hij voor een ander voorbeeld. Maar het is waar, op zichzelf, waar. Je ziet hoe het paard dat niet wil. Je ziet het ook bij Jona dat hij gewoon compleet niet wil. Geen mens kon hem in de goede richting krijgen. Maar wat een mens niet kan, dat kan God wel. En God kan Jona duidelijk maken van Jona, maar zo komt het niet klaar. En wat gebeurt er dan met Jona? Jona, die gaat straks overboord. Ja? En Jona die komt in het water. En ja, dat is natuurlijk een hele aangelegenheid waar we niet alles van kunnen zeggen. Maar het is wel zo dat Jona, als hij overboord is gegaan en in die buik van die vis zit, nog wel gelegenheid krijgt om te ademen. Ja toch? En hij heeft in die vis, heel wonderlijk, maar nog lucht kunnen happen om het zomaar te zeggen. Hij heeft nog wat uit kunnen roepen. Want dat heeft hij gedaan. Als je het leest, dan lees je dat hij heeft gebeden in die vis. Dat hij heeft geroepen in die vis. Dat hij heeft geschreeuwd in die vis. En naar wie natuurlijk? Naar de Heere God. Wat een mens niet klaar krijgt, dat kreeg God wel klaar op een hele, ja, moeilijke manier voor Jona. Je zult maar overboord gezet worden. Ploemp. In het water terechtkomen. En dan uiteindelijk niet anders weten van, nou, dit is het einde. Ik verdrink hier op dit moment. Maar wat een genade van God, hè? Daar hebben we van gezongen. Wat een genade van God. Hij had een profetie mogen brengen naar zijn volksgenoten van de 10 stammen, dat ze bevrijd zouden worden, dat God een verlosser zou geven. En Jona was er direct mee akkoord. En hij zei van, dat doe ik graag. Nou, Nineveh wou hij niet. Maar hij vond het natuurlijk wel geweldig dat God hem niet in de steek heeft gelaten toen hij daar in de buik van de vis zat en naar God heeft geroepen. En wat leest u dan? Dan leest u daar in Jona even verderop in hoofdstuk 1, dat de Heere... Nee, dat leest u in hoofdstuk 2. Dat de Heere geantwoord heeft. En dat de Heere gehoord heeft. En u weet ook wat er gebeurd is. We hebben dat in het ene laatste vers van hoofdstuk 2 gelezen. Dat daar staat, de redding is des Heeren. Jona is gered geworden. Toen hij vanuit de diepte waar hij terechtgekomen was, met de dood, met het graf voor ogen, heeft hij geroepen tot de Heere God in de hemel. En God heeft hem verhoord, heeft hem gehoord en hem verhoord. En hij is door de genade van God weer uit die vis terechtgekomen. En straks na 3 dagen en 3 nachten, dan spuugt die grote vis Jona uit daar ergens, ik denk op het strand bij Jaffa in de buurt. Daar moet het geweest zijn. God zal hem daar al op datzelfde plekje weer teruggebracht hebben, denk ik. Ja? En daar loopt die man ineens. Wat heeft die wat meegemaakt, zeg? Wat heeft die wat meegemaakt, Jona? En de genade naar Jona toe, die stapelt zich op. Eerst die profetie die hij mocht brengen, een goede boodschap. Genade van God voor zijn volk, terwijl dat volk in een verkeerde toestand was. Maar God de ellende aanziet en genade bewijst. Zo'n God hebben wij, broeders en zusters. Zo'n God hebben wij, ook voor ons. Wij zitten ook niet altijd goed in ons vel als het gaat om onze houding naar God toe. Wees maar eerlijk. En dan kan God soms toch nog genadig naar je toe zijn. Dat is heel bijzonder. Maar wat van de genade ook dat hij uit die vis straks weer op het droge terecht mag komen. Een wonder, een godswonder mag hij meemaken door de genade van God. Hij had niet verdiend. Maar het is de barmhartigheid, de genade van God die hier aan bod is. En er zal nog meer volgen. U weet het alvast voor de volgende keer, hij kreeg een tweede kans, toch? Hij gaat straks naar Nineveh. Dat was bijzonder dat God hem toch nog een keer aanspreekt met dezelfde boodschap als die eerste keer. En waarbij hij dan wel gehoorzaam wordt. Dat was genade van God. Hij werd na één keer als profeet niet afgeschreven als hij weigert. Maar God geeft hem een tweede kans. Wat is dat mooi. Als je iets over mag doen wat verkeerd is gegaan. En dan die wonderboom waarbij hij straks in de schaduw zit. Weet je wel, om af te wachten wat er met die stad gaat gebeuren. Maar dat die boom daar ineens is. Hij had een hutje gemaakt. Maar God zet hem een boom erbij. Waar die onder kan zitten en heerlijk in de schaduw. Nou, dat was helemaal het einde. God was genadig voor Jona tot en met in zoveel opzichten. En wat kon Jona niet hebben? Dat God genadig was naar Nineveh toe. Dat kon hij met geen mogelijkheid verkroppen. Daar heeft hij zijn redenen voor gehad. Ik denk dat het zo geweest is dat hij gedacht heeft, Sodom en Gomorra heeft God ook omgekeerd. Ten onder gegaan. En God heeft die mensen niet gewaarschuwd. Het is zomaar gebeurd. Ja, Abraham heeft ervan gehoord van tevoren. Maar die mensen in Sodom en Gomorra en ook die andere steden hebben niet gehoord wat er met hen zou gaan gebeuren. En God heeft ze zo omgekeerd, die steden die daar zo lagen. 4 stuks. Maar hier moet er iemand, en ik, zegt Jona tegen zichzelf, naar Nineveh en dan vertellen over 40 dagen wordt Nineveh omgekeerd. Ik denk dat hij gedacht heeft, je zult het meemaken. Je zult het meemaken dat God dan die tijd ook nog gebruikt. En misschien, ja, helemaal niet Nineveh omkeert. Maar ook genadig wordt naar die zondige stad Nineveh. Waar die boosheid zo groot is. En die was groot. Het was een stad waarvan de geschiedschrijvers ook zeggen dat dat volk ontzettend gewelddadig was. In die tijd van de Assyriërs, dat die een grote macht werden in de wereld. In die tijd was dat volk het gewelddadigste onder alle volken, zou je kunnen zeggen. Ze waren wreed. Wreed naar mensen toe. En zelfs wreed naar kleine kinderen toe. De verhalen die spreken daarover. Hoe wreed de mensen van Nineveh zijn geweest. Maar Jona was eigenlijk even wreed. Want Jona die wil dat die stad geoordeeld wordt. Dat God deze boze stad gaat oordelen zoals hij dat ook moest zeggen. Ja, maar niet dat God dan daarbij ook een genade God bleek te zijn. En dan gingen daar 120.000 kinderen, hè, dat staat aan het eind van het 4e hoofdstuk, niet waar, die daar wonen in Nineveh. Alleen 120.000 die het verschil niet kenden tussen hun rechter en linkerhand. Behalve ook nog veel vee daarbij waar God rekening mee houdt. Die kleine kinderen die het verschil niet wisten tussen goed en kwaad, die wil God sparen. En dat vee wil hij sparen. En Jona die zegt, dat maakt me, ja nou zeg ik het even in mijn eigen woorden, ja, dat vergeet ik maar. Dat vergeet ik maar dat dat gebeurt. Dat vergeet ik maar. Dat moet er maar gebeuren. Maar die stad moet ondersteboven. Die stad moet geoordeeld worden. Voor een Jood en ook voor Jona is het heel erg moeilijk om op te merken dat God genadig is naar de volken toe. Een Jood voelt zich heel makkelijk als het uitverkoren volk van God. Ja, boven de heidenen, daar wordt op neergekeken. Heel dikwijls vind je dat in de geschiedenis als stand voorgesteld. Er was een groot verschil tussen het volk van God, als je daartoe mocht behoren, en de heidenen die uiteindelijk het erna maakten dat God ze moest oordelen. U vindt wat ik nou zeg, Heel duidelijk in hoofdstuk 4, als u even kijkt naar hoofdstuk 4 van Jona, dan lees ik even vanaf hoofdstuk 4, ja, vers 1 toch maar. Maar dit mishaarde hen, u weet dat God Nineveh spaart, maar dan staat er, maar dit mishaarde Jona ten zeerste. En hij werd toornig en hij bad tot de Heere en zeide, ach Heere, heb ik dat niet gezegd toen ik nog in mijn land was? Daarom heb ik het willen voorkomen door naar Tarsis te vluchten, want ik wist dat gij een genadig en barmhartig God zijt, langmoedig, groot van goede tierenheid en berouw. Berouwhebbend over het kwaad, nu dan enzovoort. Ziet u dat? Hij heeft rekening gehouden met het feit dat God nog wel eens genadig zou kunnen zijn naar Nineveh toe. En dat was het laatste wat hij wilde. Het laatste wat hij wilde. En daarom, ja, kijk, als je een profeet van de Heere God bent, dan zijn twee dingen heel erg belangrijk. Dan is je gezindheid heel erg belangrijk. En dan ben ik eigenlijk met het tweede onderwerp bezig. Waar je als getuige voor God hier op aarde een plek hebt gekregen, nietwaar? U en ik, als wij geloven mochten worden, dan heeft God een opdracht voor ons. En dat is dat wij de mensen bekendmaken met de persoon van de Heere God en zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. En het werk dat Jezus Christus op het kruis van Golgotha voor ons heeft volbracht, als mensen, ook als heidenen. En dat is een belangrijke boodschap. En dan zie je dat God uiteindelijk zelf zo oneindig genadig is. Barmhartig, nee, genade staat voorop, dacht ik. Nee, barmhartigheid staat voorop, hè? Als we hier Jona hebben. Ik zal nog even kijken welke van de twee voorop staat. Genadig, hè? Genadig en barmhartig is God, langmoedig, groot van goede tierenheid en berouwhebbend over het kwaad. Ja, zo is God. God kan zeggen, u zou dat kunnen vinden in Jeremia 18, daar leest u heel duidelijk dat God een bepaald volk kan willen verdelgen omdat het in boosheid zijn weg gaat. Maar dan staat er dat als dat volk zich bekeert, hij dat volk niet zal verdelgen. Dan komt hij op zijn woorden terug en heeft berouw over het kwaad dat hij voorzegd heeft. Zo kan God een omkeer maken in dat wat hij gaat doen als mensen tot berouw komen. Omgekeerd trouwens ook staat daarbij in hoofdstuk 18 van Jeremia, dat als God iets goeds belooft, zijn zegen belooft, maar mensen maken het niet waar door te laten zien dat ze God daarin eren en respecteren, dan gaat God ook de zaak omdraaien en wordt iemand gestraft. Terwijl hij eerst zegeningen van God ontving en hem beloofd werd. En zo is God dus een God die kijkt naar hoe mensen omgaan met wie al deze dingen te maken hebben. Broeders en zusters, ik wil het laatste stukje, een paar minuten nog, graag gebruiken om over Jona dus verder dit te zeggen. Als getuige van God, u kunt dat heel goed vinden, want als u dat met mij gelezen hebt zo pas, van die schepelingen, ja, dan komt eigenlijk, mag ik het zo zeggen, dan komt eigenlijk Jona in zijn hemd te staan, of niet? Hè? Leest u het maar rustig zo hoor, Jona komt in zijn hemd te staan naar die schepelingen toe, die hem allemaal vragen stellen en waarvan hij moet zeggen, ja, het is zo. Door wiens schuld gebeurt ons dit? Ze hebben het in de gaten. Hier is iemand die schuldig is. Hè? God had ook het lot beslist, zoals de spreuken dat zeggen. Hè? Wij werpen het lot, maar de beslissing is van de Heere, zegt het spreukenboek. Zo hebben ze daar ook het lot geworpen en het lot viel op Jona, lezen. Ook God wijst Jona aan als schuldig. En hij zegt ook tegen de schepelingen dat hij zelf schuldig is op een gegeven ogenblik. En dat hij daarom dus ook die storm daar wordt meegemaakt. Hij zegt in vers 12, neemt mij op en werpt mij in de zee. En de zee zal ophouden tegen u te woeden, want ik weet dat door mijn schuld deze zware storm tegen u is opgestoken. Deze mannen die hadden geroepen tot hun God, maar er was geen Jona die hun vertelde van de enige God. uit zichzelf. Hij lag onder in het schip te slapen toen de gezagvoerder bij hem kwam. Moet je nagaan. Hij had daar een getuige moeten zijn bij die heidenen, toch? Maar hij liet niet van zich en bovenal niet van God spreken. En dat is natuurlijk heel erg geweest, hè? Hij heeft wel gezegd, ik ben een Hebreër, ik vrees de Heere, de God des hemels in vers 9, die de zee en het droge gemaakt heeft. En dan gaan die mannen de Heere God vrezen. Maar van Jona, ja, zou je er haast een vraagtekentje bij zetten, als hij zegt, ik vrees de Heere, de God des hemels. Je zou haast zeggen, je zou kunnen antwoorden met, oh ja, Jona, oh ja, vrees jij de Heere? Moest kijken wat je doet, man. Op de vlucht voor God. Een duidelijke boodschap. Duidelijker kon het niet. Ja, en zo kun je naar Jona kijken. Maar u voelt wel, als wij eerlijk zijn, moeten we broeders en zusters ook naar onszelf willen kijken. En als je dat stukje dan leest, zoals Jona zich heeft opgesteld, dan herken ik mij soms ook in Jona. En misschien u ook wel. Gebruiken wij de gelegenheden die God ons geeft, werkelijk om een getuige van de Heer te zijn? Zodat onze woorden en onze daden ook met elkaar overeenstemmen. Zodat we laten zien gehoorzaam te zijn als God dat van ons vraagt. Doen wat Hij graag bij ons ziet. Getuigen zijn in deze wereld. Schijnende lichten voor de Here, zodat men de weg kan vinden naar Hem toe. Is dat bij ons elk moment aanwezig? Laten we maar onszelf onderzoeken. En laten we maar ons afvragen hoe wij in het leven staan als christenen vandaag de dag. Dan kunnen we wat leren van Jona en ook afleren wat Jona verkeerd deed. En laten we zo dat woord van God ook naar ons toe laten komen. Deze schepelingen, ja, die hebben iets wonderlijks meegemaakt. Die maken mee dat daar een man is en die zegt, het is door mijn schuld dat die hevige wind, die storm gekomen is. Maar je moet mij maar overboord gooien. En dan zal de storm gaan liggen. En zo is het ook gebeurd. Zo is het ook gebeurd. En die mannen, die zijn verder gegaan met God te vrezen. Wat is dat mooi, hè? Als je dat ziet in vers 15. Daarna namen ze Jona op en wierpen hem in de zee. En de zee hield op met woeden. En de mannen vreesden de Heere met grote vrezen. En zij slachten de Heere een offer en deden geloften. Ja, ja, dat waren die heidenen die zo pas nog geroepen hadden naar hun eigen God. En die nu ze toch een woord van Jona gehoord hebben over het feit dat daar is de God van de hemel die de zee en de aarde gemaakt heeft. En ze in de gaten krijgen dat die God van zich laat spreken door die storm. Dan komen ze vol ontzag ten opzichte van die God te staan. En dan gaan ze die God ten slotte aanroepen en eren met een offer. Zouden ze daar aan boord dieren gehad hebben? Het moet haast wel, hè, als je dit zo leest. En die hebben ze misschien voor zichzelf gedacht. Een stukje vlees of wat ook, heb ik wel eens voor mezelf zo gefantaseerd. Maar ik stel me voor dat ze die genomen hebben en die geslacht hebben. En zo een offer gebracht hebben aan de Heere. Hoe is het met onze offers naar de Heere toe? God ziet het hart aan, hè. Als eerste, hij kijkt naar u en mij en hij zegt, het belangrijkste is hoe het daar binnen bij jou is. Misschien was u gisteren ook in een dienst, ik noem maar iets. Hè? Dat je met elkaar als gelovigen bij elkaar bent. Waar zit God dan op te wachten, mag ik het zo zeggen? Dat wij als heilig priesterdom, zoals 1 Petrus dat zegt, als een heilig priesterdom geestelijke offeranden kunnen brengen, die God aangenaam zijn door Jezus Christus. God kijkt naar mijn hart. Je hebt ook thuis de mogelijkheid om je hart naar God te uiten in een lied, in een dankzegging en God groot te maken. Maar je mag het ook met elkaar doen. We gaan ook hier zingen, niet waar, als we bij elkaar zijn. En dan is het zo mooi dat onze harten op de juiste plaats zijn naar God toe. En dat je hem eert en vereert. Dat zijn allereerst onze offers waar God hoge prijs op stelt. Geestelijke offeranden die God welgevallig zijn, omdat ze uiteindelijk door Jezus Christus hun waarde krijgen. Alles is verbonden met de persoon van de Heer Jezus Christus. De Heer Jezus, hij is degene die heil brengt, die redding brengt. En als we dat maar weten, dat hier in dit Bijbelboek, in hoofdstuk 2, aan het eind, die geweldige tekst staat, die ook al op andere plekken in de Bijbel te vinden zijn, in Exodus 14 bijvoorbeeld, dat de verlossing, dat de redding, het heil van de Heere is. Als wij hem aanroepen, dan wil hij, omdat hij voor ons naar het kruis is gegaan, onze zonden in zijn lichaam heeft willen dragen voor u en voor mij, tot zonde gemaakt is voor u en voor mij, daarin 3 uren van duisternis gehangen heeft en de schuld heeft betaald die wij aan God hadden, als je dat mag geloven, dat aan mag nemen, en God wil dat graag, en hij spoort ons daartoe aan, neem het toch aan, zoveel een hem, dat is de Heer Jezus Christus en zijn werk, hebben aangenomen, die geeft hij het recht zich een kind van God te noemen. Mooier kan het niet. We willen eindigen met de Heere God te danken. Heere God, wij willen u danken voor dat kleine boekje Jona, waarin u ons ook persoonlijk aanspreekt. Heer, wij waren ook mensen die u niet zochten. Er is niemand die God zoekt in deze wereld. Als wij geboren werden en hier op aarde onze levensweg gingen bepalen, dan was het niet zo dat wij meteen u hebben gezocht in ons leven. Misschien hebben we een hele beschermde omgeving gehad, zijn we bewaard gebleven voor grote zonden, maar we moesten wel tot bekering komen, tot geloof in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. En daar hebt u een weg voor gevonden om ons aan te spreken en ons te bekeren, onze zonden te belijden en te zeggen dat we ons moesten omkeren naar u, Heer onze God en Vader. Wij willen u ook danken dat u uw Zoon gegeven hebt, onze Heer en onze Heiland. En dat hij gekomen is om aan het kruis van Golgotha in onze plaats te lijden en te sterven. Maar we danken u bovenal dat de Heer Jezus Christus, net als een Jona, even later uit die vis op het droge, we mogen wel zeggen, op opstandingsbodem is gaan staan. Door het wonder dat u gaf. Een Jona weer aan de wal. Op het strand, een levend persoon, eenmaal in het graf zou je kunnen zeggen, in het zeemansgraf, maar weer opgestaan en zich bevindend op het droge. En zo, Heer Jezus Christus, bent u in de diepte geweest, in die uren van duisternis. U bent begraven, maar u bent ook opgestaan uit de doden. De God der heerlijkheid, de Vader der heerlijkheid, heeft u opgewekt en u doen zitten zelfs aan uw rechterhand. Hij, degene die de verlossing, de redding heeft aangebracht. Wij willen u daarvoor prijzen, Heer. U groot maken en u hartelijk danken dat u zo ook met ons bent bezig geweest. En vragen u of u ons wil helpen om het getuigenis dat u op aarde geeft, Heer, op een juiste en goede manier mogen voortzetten. In de juiste gezindheid, maar ook met de juiste opdracht. Dat wij uw woord mogen kennen, mogen weten wat er gebracht moet worden en daarop de mensen zullen aanspreken. Wij vragen dat van u, uit genade en om de Heer Jezus Christus wil. Amen.